We hebben al een avond gehad over dit thema, althans de heerlijkheid van de Heere in het Oude Testament. Jullie vallen er een heel klein beetje in, hoewel ik denk dat ook wel best wel goed te volgen is. Ook als je de eerste studie niet hebt bijgewoond, die Chris de vorige keer over dit thema heeft gehouden. Er zijn behoorlijk wat bijbelteksten die we de revue laten passeren. Ik heb eigenlijk toch besloten om toch maar weer zo'n PowerPoint te maken. Dat heeft dan als voordeel dat je toch eigenlijk best wel snel zo diverse teksten de revue kan laten passeren. In betrekking tot het begrip heerlijkheid. En natuurlijk ook is het de mogelijkheid om... het vervolgens nog eens na te lezen, althans de teksten nog eens na te lezen. Want die zetten we altijd op het internet, evenals de audiostudies. Normaliter, alleen vorige keer is dat mislukt door een technische storing. Maar ik geloof dat het nu allemaal goed gaat komen vanavond. Dus wat dat betreft hopen we dat het ook later nog is na te luisteren, ook voor degene die vanavond... door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om deze avond bij te wonen. Dus de heerlijkheid van de Heere. En we zullen dus vanavond dit onderwerp vooral dus vanuit het Nieuwe Testament behandelen. Ik moest wel denken toen ik bezig was met de voorbereiding, dat we als we dit thema zo bespreken, dat we eigenlijk wel heilige grond betreden. Dat doen we natuurlijk altijd als we het woord van God openen. Het is niet het woord van mensen, maar het is het woord van de Heere zelf. En vooral toch ook wel als, met een thema als deze, zullen we ook vanavond wel gaan zien dat, hoewel we inderdaad de schrift zullen gaan volgen, met betrekking tot vooral ook het begrip heerlijkheid, en de verschillende contexten waarin dat woord is terug te vinden, dat we uiteindelijk natuurlijk ook zullen constateren dat de heerlijkheid van de Heere onze verstandelijke en onze begripsvermogens natuurlijk verder te boven gaan. Ik hoop toch wel van harte dat de Heere vanavond toch tot ons wil spreken door dit onderwerp. En dat we toch ook iets door het geloof, door het oog van het geloof van die heerlijkheid mogen gaan zien. Een hele kleine herhaling voor wat Chris ons de vorige keer al heeft meegenomen. En dat is eigenlijk wel een belangrijk principe met bijbelstudie. Van als je kijkt, als je wil weten wat een bepaald woord in de Bijbel aan betekenis heeft, dan is het toch vaak goed om te kijken waar dat woord door de Heilige Geest, hij is de auteur van de Bijbel, om te kijken waar dat woord voor het eerst voorkomt. En heel vaak dan zien we daar eigenlijk ook al vanuit de context al de betekenis van zo'n woord. Dan komen we bij de geschiedenis van Jacob. Als hij dan de zonen van Laban hoort zeggen: Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Uit dat wat van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom verworven. Nou, dat woordje rijkdom, dat is hier het Hebreeuwse woordje kaboot. En dat is eigenlijk het woord doxa, komen we straks over te spreken in het Nieuwe Testament. En daar komen we feitelijk dus dat woord heerlijkheid voor het eerst in de schrift tegen. En hier vinden we dat dus vertaald met rijkdom. En natuurlijk zullen we ook met elkaar gaan zien dat uiteindelijk als we straks komen bij de heerlijkheid van de Heere, dat natuurlijk ook alles te maken heeft met de rijkdom die de Heere tot zijn beschikking heeft. Ja, hij is de schepper van hemel en aarde, maar hij is natuurlijk ook de eigenaar van alle dingen. Dus de rijkdom van Laban, dat is feitelijk wat ook de persoon Laban ook natuurlijk kenmerkt. Rijkdom zegt iets over de persoon, over zijn invloed enzovoort enzovoort. Nou, eigenlijk al die begrippen zullen we zien, hebben ook zeker ook betekenis in de heerlijkheid die natuurlijk in het bijzonder zo zullen we zien vanavond, de Heere aangaat. De tweede keer is in Genesis 45 vers 13. En daar gaat het dan over Jozef. Maar als je de geschiedenis van Jozef kent, dan weet je dat die geschiedenis niet zomaar op zichzelf staat. Het is niet zomaar een geschiedenis die interessant is en mooi is om daar kennis van te nemen. Maar in de geschiedenis van Jozef zien we eigenlijk heel veel ook terug van de persoon van de Heer Jezus. Door zijn lijden tot heerlijkheid gekomen. Er zijn heel veel overeenkomsten die we vinden tussen Jozef en de persoon van de Heer Jezus. En Jozef die dan op zeker moment ook, als hij dan zich verzoend heeft met zijn broers, dan ook zijn vader naar Egypte laat komen. En dan zegt hij, vertel mijn vader over al mijn eer. En de Statenvertaling die vertaalt dat met heerlijkheid in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haas je en breng mijn vader hierheen. Het is de heerlijkheid die Jozef ten deel is gevallen in Egypte. Hij was verkocht door zijn broers, net als feitelijk ook de Heer Jezus is verkocht en is overgeleverd. En zo ook Jozef, maar in Egypte daar... Ja, is hem dus die eer ten deel gevallen. Door dat lijden heen is hij tot heerlijkheid gekomen. En dat zien we dus ook dus in dit geval bij Jozef. En dus ook weer het woordje kaboot, ook hier vanuit de context, vertaald met eer of eigenlijk met heerlijkheid. Die ook duidelijk ook herkenbaar was in de positie die Jozef daar had gekregen in Egypte. We komen de heerlijkheid van de Heere, zullen we ook vanavond gaan zien, ook in verschillende gradaties tegen. Hier gaat het in Exodus 16 dus niet over de heerlijkheid van een mens, maar hier gaat het expliciet over de heerlijkheid van de Heere. Eigenlijk heel opmerkelijk, het is een moment waarop het volk bezig is... zich te verzetten tegen Mozes en Aaron en uiteindelijk tegenover de Heere. Dat zij zeggen van, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn, wordt dan tegen Mozes gezegd, om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Nou, heel bitter eigenlijk wat Mozes hier als de leider van het volk te horen krijgt, dat volk dat moppert. En dan lees je eigenlijk een paar versen verder, dat het eigenlijk ineens het gaat oplichten, want dan gaat de Heere aan zijn volk verschijnen. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat zie de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. En je kan je een klein beetje misschien wel voorstellen wat dat voor dat volk betekend moet hebben. Ze zagen eigenlijk alles vanuit een menselijk perspectief. En waarom waren ze niet in Egypte gebleven? Daar was het toch allemaal veel beter. En dan ineens worden ze opnieuw geconfronteerd met de levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. En hij openbaart zich dan, zijn heerlijkheid, in de wolk. Ik denk dat die wolk eigenlijk ook maar een gedeelte van die heerlijkheid van de Heere heeft. En dat is het alarm. Weet jij daar een antwoord op? Wat zeg je?
Probeer door te gaan
zoals ik wil. Ja? We kunnen even wachten. Dat is wel goed te doen zo, hè? Toch, ja. Goed, ik zal wat luider proberen te spreken. Ik denk dat die volle heerlijkheid van de Heere daar nog niet geopenbaard was. Maar een deel van zijn heerlijkheid in de wolk. Want zo zullen we straks ook met elkaar zien, als die volle heerlijkheid geopenbaard zou worden, dan zou dat volk dat niet kunnen verdragen. Want, zo lezen we dan in Exodus 24 vers 17, Dat voor de mens de heerlijkheid van de Heere, en daar zien we ja, eigenlijk worden we iets gewaar van zijn grootheid, van zijn almacht, van wie hij is, zijn wezen. Ja, dat is natuurlijk voor de mens onverdraagbaar, onverdraaglijk. Het is in onze aardse lichaam zijn we in feite niet in staat om die heerlijkheid dan ook te zien. En zo zien we dan ook in Exodus 24, de aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Het was eigenlijk niet te bevatten, het was eigenlijk niet te dragen. Zo immens was die heerlijkheid. En dat is, daar zien we feitelijk ook iets van in die heerlijkheid van het wezen van de Heere, die natuurlijk ons bevattingsvermogen verre te boven gaat. En dat zegt de Heere ook, bijvoorbeeld in Jesaja 40. En met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw oog op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze allebei namen noemt, door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Daarin zie je de heerlijkheid eigenlijk van de Heer als de schepper van hemel en aarde. En ik vind het zelf ook altijd mooi als ik 's avonds buiten ben en het is een donkere nacht. Als je dan zo naar die sterrenhemel ziet, dan ineens kom je onder de indruk van de immense grootheid van de schepper. Als je bedenkt dat er sterren zijn die zelfs misschien wel lichtjaren van ons verwijderd zijn. En dat de Heer dat alles geschapen heeft, dat hij dat ook daar orde in gebracht heeft. En dat hij dat alles, want hij is natuurlijk niet alleen de schepper, maar hij is ook de onderhouder van zijn schepping. En het is ook bijzonder dat de Heere eigenlijk al die sterren dus ook nog bij name kent. De grootheid van Gods wezen overstijgt ons menselijk begrip. Dat lees je ook in bijvoorbeeld Jesaja 66, waar de Heere zegt: de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heere. En dan vind ik het zo mooi dat er dan staat, vervolgens, want het gaat eigenlijk in één adem door, zijn grootheid, zijn almacht, waar zou je inderdaad een huis voor hem kunnen bouwen? We weten dat David op een zeker moment het in zijn hart had om een huis voor de Heere te bouwen. En Salomo dan inderdaad dat ook gedaan heeft. Maar uiteindelijk, toen die heerlijkheid daar in die tempel binnenkwam, toen moesten die priesters moesten die tempel verlaten. Dat was te overweldigend voor hen. En zo openbaart de Heere zich ook, met name ook in deze twee teksten in de profeet Jesaja. Dat hij zegt van de aarde is de voetbank voor mijn voeten en de hemel is mijn troon. Ik bedoel, we kunnen ons daar geen voorstelling van maken. En dan eigenlijk in één adem door, en dat vind ik zo mooi in deze tekst, maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Wat een contrast. Die geweldige grote God, die vol is van heerlijkheid, van almacht, van majesteit, dat zijn aandacht uitgaat. Naar wie? Naar die ellendige, die verslagene van geest. Ik weet niet of we misschien dat soms ook wel in ons eigen leven ervaren. Dat je verslagen kan zijn van geest. Dat het ook bijvoorbeeld in je leven zo kan tegenzitten. Of dat je misschien ook zo dingen in jezelf merkt van onmacht. Dingen die soms gebeuren in je leven. En dan, wat is het dan geweldig dat je dan mag weten dat die grote God, die schepper van hemel en aarde, dat hij aandacht heeft van jou, dat zijn oog op jou is gericht, dat hij met jou meeleeft. En dat hij weet heeft van de situatie waarin jij je bevindt. En dan is het eigenlijk ook wel mooi, en wie voor mijn woord beeft. Dat is natuurlijk ook bijzonder, dat hoop ik eigenlijk ook dat we dat vanavond ook mogen ervaren dat we als het ware gaan beven voor dat woord. Hè? Zo groot zoals de Heere is. En dat we daar ook van onder de indruk raken. Hè? En ik ervaar ook zelf, ik heb zelf ook in deze voorbereiding van deze studie ook wel ervaren dat je aan dingen woorden probeert te geven waar je eigenlijk als mens geen woorden voor hebt. En vandaar ook dat ik vanavond ook met jullie gewoon eigenlijk het woord zelf wil laten spreken. En dat dat woord ook ook bij ons teweeg mag brengen. Weer misschien bij vernieuwing. Die geweldige grootheid en het ontzag dat we mogen hebben voor de Heere God, die tegelijkertijd groot is, maar ook zo liefdevol is en uiteindelijk ook zijn zoon gegeven heeft. We komen daar ook straks natuurlijk over te spreken. Ik zei het al, hè, die grootheid van Gods wegen, die overstijgt natuurlijk ons menselijk begrip, maar ook ons vermogen om die grootheid niet alleen te bevatten, maar eigenlijk ook in die heerlijkheid aanwezig te zijn. Hè. En dat is Johannes natuurlijk. Heeft Johannes ervaren op Patmos, als hij daar de Heer Jezus ontmoet. En dan staat hij daar als het ware oog in oog met de Heer Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. Maar dat niet alleen, die ook is verheerlijkt. Hij is dan in zijn geweldige heerlijkheid, dat hij daar dan zich openbaart, zijn hoofd, Johannes beschrijft hem, zijn hoofd en zijn haar wit, als witte wol, als sneeuw, zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren en hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Moet je voorstellen, zoals de zon schijnt in haar kracht. Zo heerlijk was die aanwezigheid, die uitstraling van de Heere. En zegt dan Johannes, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voet. Het was voor hem niet te verdragen. En vandaar dat we ook straks zullen zien, dat we inderdaad, als we straks ook die heerlijkheid van de Heere wel zullen mogen aanschouwen, dat ook alles verband houdt met ons verheerlijk lichaam. Nu dit aardse lichaam kunnen we dat niet verdragen, maar straks zullen we ook in die heerlijkheid van de Heere mogen gaan delen. Maar daarover dan straks. We hebben ook gezien dat de Heere zich ook openbaart in verschillende gradaties, zijn heerlijkheid. We zien bijvoorbeeld in Exodus, waar dan Mozes, de engel van de Heere, ontmoet. En Mozes dan ook zich bewust is dat hij heilige grond betreedt en zijn schoenen ook van zijn voeten moet doen. En dan staat er dat Mozes zijn gezicht bedekte, want hij was bevreesd God aan te kijken. God zien en leven, dat is eigenlijk de angst die Mozes ongetwijfeld gehad heeft. Tegelijkertijd is het wel opmerkelijk. En ik stel voor dat we best nog wel wat teksten de revue zullen laten passeren. Dat je dat thuis eens naleest in Richteren 2, waar we de engel van de Heere tegenkomen. De engel van de Heere is in feite een aanduiding voor de Heere zelf. Je ziet ook dat ze... Of zullen we toch maar even lezen, waarom ook niet? Ik pak gewoon eens even de Bijbel erbij. Eigenlijk een heel bijzonder moment in Richteren. Richteren 2. En daar lezen we. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim. Gilgal betekent wiel. Dat is eigenlijk het leuke met het Hebreeuws. Er zit als het ware, het is een klanktaal. Hè? Gilgal. Je hoort als het ware dat wiel daarin rollen. Dat heb je vaak met Hebreeuwse woorden. Van Gilgal naar Bochim. Bochim betekent wenende. En dat wordt ook verklaard zo meteen hoor. En zei: ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vader gezworen heb. Hier zien we dus de engel des Heren. En eigenlijk uit de manier, het gezag hè, waarmee hij dus spreekt, is al meteen duidelijk dat we hier met de Heren vanzelf van doen hebben. Hè. Hij is degene hè, die het volk uit het land Egypte geleid heeft en gebracht heb. En dat ik aan uw vader gezworen heb en ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft mag u geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest en daarom hebt u dit gedaan. En daarom heb ik ook gezegd, ik zal het niet voor uw ogen verdrijven. Maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. En daarom gaven zij die plaats de naam Bochim. En zij brachten daar offers aan de Heere. Nou, eigenlijk ook weer zo'n ontmoeting hè, die het volk dan heeft. Hè, zelfs het hele volk heeft hier met in feite de Heere zelf. Hè, de engel des Heeren. Maar het mag hier duidelijk zijn dat het hier natuurlijk niet de Heere in zijn volle heerlijkheid is. Want dat zou het volk niet verdragen hebben. We hebben net gezien dat in de woestijn dat ze zeiden, ja, de Heere God, hij is de heerlijkheid van de Heere is voor ons als een verterend vuur. Maar hier komt dus de Heere ja, als de engel des Heeren. En daar zien we dus dat, ja, dat als het ware, dat ja, voor het volk te verdragen is. Het is belangrijk dat we dus meerdere keren in het Oude Testament ook de Heere tegenkomen, maar niet noodzakelijk altijd in zijn volle heerlijkheid. Ja? Ja, wat betreft een aantal teksten met betrekking dus tot zijn heerlijkheid, zien wij dat de Heere ook verwacht dat die heerlijkheid ook door de mens wordt erkend. Bijvoorbeeld Paulus zegt in Romeinen 1 vers 23 dat de heidenen hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijke mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Dus hoewel die mens dan misschien niet die heerlijkheid heeft aanschouwd, is die heerlijkheid van de Heere natuurlijk wel herkenbaar in zijn schepping. En zoals hij zich ja, heeft geopenbaard in zijn geweldige werken. En we zien dus ook dat de Heere ook verwacht van de mensheid dat zij die heerlijkheid ook erkennen. En hem ook die heerlijkheid, ja, ook ja, zoals als die ja, verheerlijkte, als ja, in zijn heerlijkheid hem ook ja, ook die eer geven die hem toekomt. En je ziet in Romeinen 1 dat feitelijk die heerlijkheid van God, dat ze die van die onvergankelijke God, die eeuwige onveranderlijke God, dat ze die uiteindelijk hebben veranderd in het beeld van een vergankelijk mens of vogels of viervoetige kruipende dieren. Dat is eigenlijk het heidendom dat zich eigenlijk ja, van die heerlijkheid van God eigenlijk heeft afgewend, hoewel ze die heerlijkheid hadden kunnen kennen. We zien dat trouwens ook bij Herodes in Handelingen 2 vers 12 vers 23, waarin hij dan een toespraak houdt en hij eigenlijk ja, zichzelf die eer dan toekent. En dan staat er dat hij geslagen werd door een engel van de Heere, omdat hij God de eer niet gaf en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. Eigenlijk onvoorstelbaar, Herodes, een zeer machtig heerser, die daar ook in Handelingen 12 ook een geweldige toespraak houdt, waar mensen ook van onder de indruk komen. En dan uiteindelijk de Heere dan ook rechtstreeks ingrijpt vanwege het feit dat zijn heerlijkheid niet door Herodes wordt erkend. En dan is het eigenlijk wel heel verbijsterend hoe dan ook Herodes door de wormen wordt gegeten en vervolgens ja, de geest gaf. Het is eigenlijk een hele ja, sinistere dood hè, die Herodes dan sterft. Goed, we gaan verder snel met dus een aantal teksten vanuit het Nieuwe Testament. We hebben er al een paar genoemd, maar laten we ze nog eens even in volgorde een paar voorbij laten komen. De eerste keer in het Nieuwe Testament dat we dat begrip heerlijkheid tegenkomen, dat is in de verzoeking, bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En daar lezen we dan in Matthäus 4, vers 8, dat de Heer Jezus wordt meegenomen door de duivel en naar een zeer hoge berg meegenomen wordt. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. Nou, daar heb je dus ook weer dat Griekse woordje doxa. Dat is het equivalent, is eigenlijk hetzelfde ja, in betekenis heeft als in het Oude Testament dat woordje kaboot, waar we net over gesproken hebben. Maar hier dus voor het eerst, en daar wordt dus gesproken dus niet over de heerlijkheid van de Here, maar over de heerlijkheid van de koninkrijken van de aarde. En we kunnen ons daar denk ik ook wel een begrip van vormen, dat ja, die koninkrijken van de aarde, die vertegenwoordigen ook een bepaalde heerlijkheid, een bepaalde grootheid, een bepaalde, denk aan de heersers van die koninkrijken, die ook in een grote paleizen kunnen wonen. En ja, zo'n koninkrijk dat ook in die regio een bepaalde dominante positie heeft. Nou, eigenlijk zijn dat al die dingen eigenlijk, die begrippen die in dat woord heerlijkheid ligt opgesloten. En we weten dat dan de duivel eigenlijk de Heer Jezus verzoekt om een knieval voor hem te maken, zodat hij dan ja, ook die koninkrijken dan ook in zijn beschikking zou krijgen. Gelukkig heeft de Heer dat niet gedaan, want hij is door lijden, zullen we straks met elkaar zien, tot heerlijkheid en tot die positie gekomen van dat koningschap. Maar hier zien wij hoe dus Satan eigenlijk geprobeerd heeft om de Heer Jezus eigenlijk af te houden van ja, die weg die uiteindelijk zou moeten gaan en die uiteindelijk natuurlijk ook, zoals er staat in Genesis 3 vers 15, het zaad van de vrouw, de kop van de slang, zou vermorselen. Ja, datzelfde begrip heerlijkheid, en dat is dan voor de tweede keer dat we het in het Nieuwe Testament tegenkomen. Daar zien we ook al, denk ik al wel, die verwantschap, waar de Heere dan zijn discipelen bidt, dat gebed van het Onze Vader, en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Daar zeggen wij ook amen op. Die heerlijkheid, ja, die zal dus ook in dat koninkrijk van de Here ook openbaar worden. En ik denk dat als de Here hier spreekt over het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, dat dat ook het koninkrijk zal zijn, wat dus ook straks op aarde gevestigd zal worden. Dat geweldige koninkrijk, waarvan ook het kenmerk zal zijn, dat het een eeuwig koninkrijk zal zijn. We hebben wel eens vaker ook die profetie van Daniel 2 bestudeerd, over dat statenbeeld, waar dan Nebukadnezar die over droomt en dan vervolgens die verklaring komt, dat een moment zal komen dat al die koninkrijken, die feitelijk ook die koninkrijken die dus Satan aan de Heer Jezus liet zien, al die koninkrijken die zullen straks allemaal vervallen, die zullen straks allemaal ten einde komen, te gronde gaan, en dan zal er een ander koninkrijk op komen, dat zal een koninkrijk worden wat gekenmerkt zal worden met de volle heerlijkheid, maar niet de heerlijkheid van mensen, maar de heerlijkheid van de Here. En het kenmerk van dat koninkrijk is dan ook dat het ook een eeuwig koninkrijk zal zijn. Het zal Het zal voor eeuwig stand houden. Dat is een van die kenmerken van die heerlijkheid van de koning straks. En ook van zijn koninkrijk. Het zal een eeuwig onvergankelijk koninkrijk zijn. Dat is het duizendjarig rijk. Ja, dus het Messiaanse rijk. Dus als dat koninkrijk straks op aarde gevestigd zal worden. Ja. Wat zeg je? Nee, dat duizendjarig rijk zal inderdaad overgaan weer. Uiteindelijk in de eeuwige heerlijkheid. Hè, waar dan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal komen. Hè. Dus na die duizend jaar die periode gaan komen. Hè, wat je ook kan lezen in 1 Korinthe 15. Hè, dat hij als koning moet heersen. Hè, totdat hij alle zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen heeft. En als laatste zal ook de zoon zich aan de vader onderwerpen. En dan zal God zijn alles en in allen. Hè. Maar uiteindelijk die heerschappij zal dus niet meer terugkeren in de handen van mensen. Hè, maar zal dus altijd in de handen van God blijven. Ja. Nou, die heerlijkheid, met betrekking dus tot de wederkomst van de Heer Jezus, vinden we natuurlijk ook verder ook in de evangelie met betrekking tot zijn wederkomst. In Matthäus 24, en dat is dat hoofdstuk wat gaat over die eindtijdreden van de Heer Jezus, die periode zo vlak voorafgaand aan zijn wederkomst en de wederkomst zelf. Daar lezen we dan ook, dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen, en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven, en ze zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. Dat zal straks dus, de mensheid zal dat aanschouwen, en dat zal niet zomaar ergens, in een onzienlijk zijn. Nee, het zal ook werkelijk aanschouwd kunnen worden. Die grootheid, die majesteit en die heerlijkheid zal dus ook straks bij de wederkomst van de Heer Jezus openbaar worden. Vandaar ook wat we net ook zagen, dat onze Vader, hem is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Nou, dat zal dan ook straks openbaar worden bij zijn wederkomst. Ook in Matthäus 25, vers 31, daar zelf vinden we dus ook datzelfde woordje heerlijkheid, hetzelfde woordje doxa, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. We zullen straks zien, de Bijbel spreekt over de Heere der heerlijkheid, de God der heerlijkheid, maar er wordt ook gesproken over de troon van zijn heerlijkheid. Die troon waarop hij straks op zal zitten, in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem dat rijk van Christus op aarde gevestigd zal worden. Dat zal dan ook een troon zijn die gekenmerkt zal worden door heerlijkheid. Ja, en wat we net eigenlijk ook al zagen is dat dus ook om tot die heerlijkheid te komen, daar eerst, net als Jozef, waar we net al even aan refereerden, eerst eigenlijk dat lijden aan vooraf moet gaan. In Filippenzen 2, daar lezen wij dat Paulus ook eigenlijk die verschillende stappen die beschrijft, waarin de Heer, hoewel hij God was, dat goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd, zegt hij dan. Hij heeft de gestalte van een mens aangenomen, of hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, hij is de mens gelijk geworden, hij is vernederd en is vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood des kruises. Hij heeft zichzelf ontledigd. En dat is ook het grote contrast met Satan, die zichzelf verhoogde. Je kunt dat lezen in Ezechiël 28 en Jesaja 14. Die zichzelf verhoogde. Maar Christus heeft eigenlijk precies het tegenovergestelde gedaan. Om dus die heerlijkheid ten deel te worden en om dus ook rechtmatig als de laatste Adam, zoals hij ook in 1 Korinthe 15 wordt aangeduid, dan ook die heerschappijfunctie te krijgen, ging dat via de weg van gehoorzaamheid. Adam, die eigenlijk ook een heerschappijfunctie had, die door ongehoorzaamheid die heerschappij had verkwanseld. Maar de laatste Adam, de heer Jezus Christus. En Adam en Christus, er is best wel in de typologie heel wat overeenkomsten. En ook tegenstellingen natuurlijk. En die laatste Adam, die zal dan ook straks die heerschappij dan ook toekomen. En dan is het ook opmerkelijk eigenlijk, dat vond ik ook wel een opmerkelijke tekst. Dat je dan leest in Matthäus 8 vers 20, dat de Heer Jezus dan zegt, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En daar zie je eigenlijk ook hoe de Heer Jezus eigenlijk al meteen al bij zijn komst naar deze aarde. Daar was meteen al in Bethlehem bleek het eigenlijk al dat hij daar in een voederbak gelegd moest worden. Hij kwam in armoede, hij werd gewikkeld in doeken. Eigenlijk alles spreekt van zijn armoede. Eigenlijk alles spreekt van die enorme, geweldige, grote God in al zijn volle heerlijkheid. Uiteindelijk die heerlijkheid heeft afgelegd. De mens is gelijk geworden. En zelfs zo ver is gegaan dat in tegenstelling tot de koningen der aarde die geweldige paleizen hebben, dat hij zelf zich nog niet kon vergelijken met de vossen. Want die hebben dan nog holen en de vogels in de lucht die hadden dan nog nesten waar zij konden vertoeven. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Daar zien we feitelijk hoe hij... En Paulus zegt dat ook later in de brieven, dat door zijn armoede zijn wij rijk geworden. Hij moest die armoede ingaan, hij moest die heerlijkheid afleggen om uiteindelijk die weg te gaan van gehoorzaamheid. En uiteindelijk dan ook voor ons die verlossing ook tot stand te kunnen brengen. Prachtig ook hoe de Heer Jezus dat zelf ook verklaart. Bijvoorbeeld in die ontmoeting die de Heer Jezus heeft met de Emmausgangers. Je kent wel die geschiedenis in Lucas 24. Die dan op weg zijn naar het plaatsje Emmaus vanuit Jeruzalem. En onderweg dan spreken over van alles wat er dan gebeurd was in Jeruzalem. En eigenlijk diep teleurgesteld waren. Want zij zeggen dan, en wij hoopten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou. En dan blijkt dus een derde persoon bij hen met hen mee te lopen, maar zij herkennen hem toen nog niet. Maar hij is dan wel degene die dan met hen de schriften gaat openen. En hij dan ook laat zien vanuit de schriften, moest de Christus dit niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan. En daar zie je dus ook weer die weg van lijden tot heerlijkheid. En prachtig om dat ook te lezen, ook die schriftplaatsen die... de Heere dan ook aangehaald moet hebben vanuit dat Oude Testament. Al die schriftplaatsen is langsgegaan die van hem getuigen. Moet een geweldige bijbelstudie zijn geweest. Als we hebben al gezien bij Matthäus, waar dat woord heerlijkheid voor het eerst wordt geïntroduceerd. Als je het Johannesevangelie opent... dan kom je al in het 14e vers ook weer opnieuw bij dat woord heerlijkheid. Daar staat er net, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Waar denken jullie over dat waar denken jullie aan als Johannes dit spreekt? Want we hebben net gezien dat de Heer Jezus zich nou juist die heerlijkheid eigenlijk heeft, eigenlijk zich van die heerlijkheid heeft ontdaan. Dat goden gelijk zijn, zichzelf heeft ontledigd. Waar denken jullie aan als je zo'n tekst leest? Waar spreekt Johannes hierover? Hoe heeft Johannes die heerlijkheid aanschouwd?
Ik denk dat het ook komt omdat Johannes de Heer Jezus ook zag met geestelijke ogen en niet naar wat de mens
ziet. Ja, ja.
Dus dat hij zich wat op de werkelijke achtergrond.
Ja, ja. Dat zou zeker kunnen. Ja. Ja. Nog iemand anders een suggestie?
De lucht van de geest, ook dat die zichtbaar wordt in hem.
Ja, in de werken komen we straks ook nog even over te spreken. Ja, ik denk zelf dat het ook alles te maken heeft met die heerlijkheid die Petrus, Jacobus en Johannes ook hebben mogen aanschouwen bij zijn verheerlijking op de berg. Het is natuurlijk heel mooi dat Johannes eigenlijk in zijn eerste hoofdstuk al, als het ware al een terugblik geeft, hè, van datgene wat er heeft plaatsgevonden. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem nog niet aangenomen. Nou, dat moest allemaal nog, in het vervolg moest dat allemaal nog openbaar worden. Maar Johannes die eigenlijk in zijn eerste hoofdstuk, in zijn inleiding, eigenlijk al een overzicht geeft van datgene wat gebeuren zou. En dus feitelijk ook ja, denk ik, hier ook teruggrijpt op dat hele bijzondere moment waarop dus ook Petrus, Jacobus en Johannes dus ook die heerlijkheid van de Heere dus ook op die berg der verheerlijking hebben aanschouwd. Het moet een heel bijzonder moment zijn geweest, hè, waarin die heerlijkheid openbaar werd. De heerlijkheid zien wij niet alleen in hem als persoon, zoals bijvoorbeeld Johannes hem zag op Patmos, of zoals bijvoorbeeld ook die drie discipelen hem hebben gezien op die berg der verheerlijking samen met Mozes en Elia. Maar die heerlijkheid kwam ook tot uitdrukking in zijn werken. Bijvoorbeeld als je leest in Johannes 2, daar gaat het dan over de bruiloft te Cana, waar de Heere natuurlijk dat water veranderde in wijn. En we weten dat die laatste wijn, dat was de beste wijn die geschonken werd. Maar mooi ook dat Johannes dan ook dat aangeeft, dit was het begin van de tekenen. Ik denk ook dat het teken van Cana heel veelzeggend is. Dit was het begin. Ik denk ook dat daarin heel veel ligt opgesloten, dat inderdaad de Heere ook ons leven wil veranderen, om zo te zeggen. En natuurlijk ook het leven van zijn volk wil veranderen, zodat het ook de ware wijn gaat drinken. Hij is zelf die rank, of wij zijn ranken aan die wijnstok. En zo zien we eigenlijk dat beeld, dat daar in Johannes 2 eigenlijk in kiemvorm al openbaar wordt. En Johannes zegt dan ook van ja, daarin heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. Niet dat zijn aanzien ineens veranderde, of zijn verschijning ineens veranderde, maar wel dat in het teken dat hij daar verrichtte, eigenlijk dat die heerlijkheid al openbaar werd. We zien dat trouwens ook met betrekking tot de dood en opstanding van Lazarus. Dat als hij dan naar de Heer Jezus toe gaan en dan hem melden dat Lazarus dus ernstig ziek is. Dan zegt de Heer, Johannes 11 vers 4, toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Dus ook daarin zien wij een stuk van die heerlijkheid die openbaar werd in die opwekking van Lazarus. Het was al de vierde dag. Die doodslucht, kun je ook lezen in vers 40, dat daar eigenlijk al aanwezig was. Er was, naar de mens gesproken, totaal geen hoop dat Lazarus weer tot leven zou komen. En dan, ja, dan spreekt de Heere die geweldige woorden, Lazarus, kom uit. En dan zien wij vervolgens dat Lazarus opstaat uit de dood. En ook mooi dat de Heere ook tot Martha zegt. Martha die eigenlijk denkt van ja, nu gaat de Heere toch eigenlijk te ver. Door Lazarus die steen van het graf weg te nemen. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien. En inderdaad hebben zij die heerlijkheid van de Heere kunnen aanschouwen in dat geweldige wonder, in dat geweldige teken, denk ik ook, dat het is geweest. Want ook hier denk ik, dat als je dat legt naast bijvoorbeeld Ezechiël 37, ik ken misschien wel die profetie van die, dat dal met die dorre doodsbeenderen, waar dan Ezechiël omheen moet lopen. En dan de Heere aan Ezechiël vraagt, kunnen deze beenderen herleven? Nou, dan geeft Ezechiël niet eens het antwoord. Hij zegt, Heere, u weet het. Hij is al wat voorzichtig met de beantwoording van die vraag. En dan blijkt inderdaad dat uiteindelijk ook die beenderen tot leven komen. Geweldig wonder eigenlijk dat in de toekomst ook zal gaan plaatsvinden met het volk Israël. Maar dat we eigenlijk ook hier eigenlijk al in dat teken van die opstanding van Lazarus al mogen aanschouwen. En dat daardoor inderdaad ook de Zoon van God verheerlijkt werd. Wat ik ook zo'n prachtige tekst vind, we gaan ze zo een beetje door, dat woordje doxa, is dat we hebben net gezien dat bijvoorbeeld de heidenen en ook bijvoorbeeld Herodes, we komen dat ook wel vaker ook in de psalmen bijvoorbeeld ook tegen, en eigenlijk niet die heerlijkheid erkennen van de Heere. Maar Abraham, dat vind ik zo mooi, die heeft de Heere wel die eer gegeven. En hoe heeft Abraham nou God de eer gegeven? Erkend als de God der heerlijkheid. Ja, eenvoudig door geloof. Abraham een belofte kreeg van de Heere. En aan die belofte niet heeft getwijfeld. En zelfs zo ver is gegaan dat Isaac, de zoon der belofte, Rens heeft er kort geleden nog een prachtige studie over gehouden, dat hij die als het ware uit de dood heeft teruggekregen, dat hij bereid was om die zoon ook af te zonderen, niet alleen, maar ook zelfs te offeren, in de wetenschap dat God bij machten was om hem zelfs uit de doden weer terug te brengen. En dat is het geloof van Abraham. En daarmee heeft hij ook God de eer gegeven. En ik denk ook, we hebben net al even gelezen, Jesaja 66, over wie beeft voor zijn woord. Ik denk ook dat als we dat woord van God ook vertrouwen, als we God ook nemen op zijn woord, als we God ook geloof hechten aan datgene wat hij in zijn woord ook zegt, dat we dan ook God daarmee ook de eer geven. Prachtig. Ja, maar natuurlijk, we gaan nog een stapje verder. De heerlijkheid van de Heere is niet alleen een heerlijkheid die hij zichzelf toekomt, maar het is ook een heerlijkheid die hij ook met ons wil delen. En dat vind ik wel heel bijzonder, dat wij ook als kinderen Gods ook straks ook in die heerlijkheid van de Heere zullen mogen delen. En dan is het mooi dat Petrus dan zegt over die oud-testamentische profeten. Dan zegt hij over die oud-testamentische profeten: naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd, en zij onderzochten op welke en op wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Eigenlijk een hele bijzondere, bijzondere tekst. Dat Petrus zich bewust is dat die oud-testamentische profeten, dat die daar al volop van geprofeteerd hebben. Over datgene wat komen zou. Dat het de geest van Christus was, vind ik ook zo mooi, die in hen doelde. Die oud-testamentische profeten, die werden geleid, geïnspireerd door de geest van Christus. Dat was hun getuigenis, dat is eigenlijk ook het getuigenis van heel het woord. De Bijbel, waar gaat de Bijbel over? Nou ja, toch in de eerste plaats over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is het grote thema van de schrift. En dat heeft... Ja, dat Peter zegt, dan dat hebben die oud-testamentische profeten, die hebben dat gezien. Ze hebben daarvan mogen getuigen van het lijden dat over Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Zie je weer, ook weer opnieuw dat verband dus tussen lijden en heerlijkheid. Dat lijden ging vooraf aan de heerlijkheid, dat was noodzakelijk. Maar tegelijkertijd hebben zij zich ook afgevraagd, op welke wijze hun eigen profetieën, het waren natuurlijk niet hun eigen profetieën, het waren de profetieën die zij namens de Heere mochten uitspreken, geïnspireerd door de geest van Christus. Maar hoe dat dan ook hoe dat zijn uitwerking zou hebben, En hoe die genade die daaruit zou voortkomen, uit dat lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus, hoe die genade dan ook zijn uitwerking zou vinden in de gelovigen die in die tijd zouden leven. Want dat is waar we het nu met elkaar ook over gaan hebben. Heel bijzonder dat dus die heerlijkheid van de Heer ook een heerlijkheid is die hij ook met ons wil delen. Nou, een prachtig gedeelte wat hier veel over gaat is Johannes 17. Johannes 17, dat is het gebed van de Heer Jezus. En het is opvallend veel, ik heb niet alle teksten op een rijtje gezet, maar het is opvallend veel hoe vaak we daar het woordje heerlijkheid tegenkomen. We vinden het eerst in vers 5, waar de Heer Jezus dan bidt tot de Vader. En bedenk wel, dat bidt hij dus feitelijk, dit gebed nog voor zijn sterven, vlak voorafgaand aan zijn lijden en sterven. En dat de Heer Jezus dan zegt, en nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Dus nog voordat de wereld geschapen was. Je kunt het onder andere ook lezen in Spreuken 8. Waar eigenlijk ook een prachtige profetie is met betrekking tot hoe de Heer Jezus eigenlijk daar al betrokken was. Bij die schepping van die aarde. Maar nog voordat die wereld daar was. Was daar ook die heerlijkheid van God en die heerlijkheid die ook daar was bij de Heer Jezus Christus. En we zien dat de Heer Jezus eigenlijk verlangt naar die heerlijkheid, dat hij die weer zal ontvangen, die heerlijkheid voordat de wereld was. Maar om ook de gelovigen daarin te kunnen delen, moest hij dus ook lijden en sterven. En dat zegt de Heer Jezus dan ook in datzelfde hoofdstuk in vers 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, zodat ze één zijn zoals wij één zijn. Eigenlijk opmerkelijk dat de Heer Jezus hier spreekt over dat hij hun de heerlijkheid gegeven heeft. Terwijl die heerlijkheid feitelijk nog openbaar moest worden door zijn lijden en sterven. En dat vinden wij natuurlijk lastig, want wij willen al die dingen eigenlijk vooral chronologisch zien. En zo zijn we ook vaak geneigd om ook de schrift te lezen, als het ware, als een bepaalde chronologie. Terwijl de Heer hier feitelijk al spreekt over het feit dat het al gebeurd is. En daarin zien wij natuurlijk ook tegelijkertijd hoe de Heer Jezus zich er ook van bewust was dat uiteindelijk dat moment ook al zou komen. Het was alsof hij eigenlijk die heerlijkheid al met de gelovigen had gedeeld. Die gelovigen, ik heb die tekst er maar even bijgezet in Romeinen 3 vers 23. Die uiteindelijk nog niet die heerlijkheid bezaten. Want Paulus zegt in Romeinen 3 vers 23, wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat de mens van nature is een zondaar. Hè? Hij is niet een zondaar omdat hij zondigt. Hij zondigt omdat hij een zondaar is. Hè? Daarmee handelt hij in feite, handelt hij in overeenstemming met zijn natuur. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus door zijn dood en door zijn opstanding, die mens niet alleen die zonde heeft vergeven, zijn bloed dat gevloeid heeft ter verzoening van die zonde, van al die ongerechtigheden, maar dat hij ook eens opgestaan is uit de dood, dat hij dus ook dat nieuwe leven ons geeft, dat onvergankelijke nieuwe leven, wat uiteindelijk ook zal leiden dus ook tot het antwoord op het gebed van de Heer Jezus. In vers 24, we hebben daar wel eens vaker bij stilgestaan, dat is ook een heel opmerkelijke tekst, want de Heer Jezus zegt nooit ik wil tot de Vader. Hij zegt altijd mijn, uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft zich volledig onderworpen. In gehoorzaamheid volmaakt onderworpen aan de Vader. Alleen naar mijn weten is dit de enige tekst in het Nieuwe Testament waarin we dus de Heer Jezus horen uitspreken tot zijn Vader. Ik wil. En wat wil hij? Wat is nou zijn verlangen? Waarom is hij naar deze wereld gekomen? Natuurlijk om God te verheerlijken. Maar uiteindelijk is hij ook gekomen en met dat geweldige grote verlangen dat zij bij mij zijn die u mij gegeven heeft. En dan gaat het hier over de gelovigen. Het zijn discipelen, maar natuurlijk over de hoofden van de discipelen heen. Ook wij en ook de mensen die hem als verlosser en zaligmaker ook erkennen. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Dat is natuurlijk prachtig, hè? Dat we straks dus ook die heerlijkheid ook zullen kunnen aanschouwen. Niet een heerlijkheid alleen als een verterend vuur, maar dat wij die heerlijkheid ook werkelijk zullen mogen zien en ons daarin ook zullen verblijden. Het zal ook een moment zijn waarin we dan ook die heerlijkheid niet iets angstwekkends zal zijn, maar eigenlijk een reden tot vreugde zal zijn. Dat we werkelijk ons geloof zal mogen overgaan in aanschouwen en hem zullen mogen zien zoals hij is. In zijn volle heerlijkheid, in zijn volle majesteit, in zijn kracht, in de volheid van zijn goddelijk wezen. Ja, Paulus zegt in 1 Korinthe 2, en dan komen we ook weer dat woordje heerlijkheid tegen. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, 1 Korinthe 2 vers 7. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En daar hebben we de Here der Heerlijkheid. Als zij daar inderdaad van geweten hadden, dan zouden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog gezien heeft en wat geen oor gehoord heeft en geen mensenhart is opgekomen, dat wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. En dat is natuurlijk, wat ik net eigenlijk al zei, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Hè? Je zoekt naar woorden, maar het is iets wat eigenlijk zo ongrijpbaar is. Het is iets wat zo voor ons verstand en voor ons wezen, wat nu nog tijd en ruimte gebonden is, eigenlijk zo onmogelijk is te bevatten. Maar straks zal het openbaar worden. En de Heer heeft ons dan ook voorbestemd voor alle eeuwen, om ook dus ook deel te hebben aan die heerlijkheid, hè? Die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus.
Toen had Adam eigenlijk in het paradijs ook deel aan die heerlijkheid.
Ik denk inderdaad dat Adam ook deel heeft gehad aan die heerlijkheid. Hij was natuurlijk ook in de gelegenheid om de Heer natuurlijk ook te ontmoeten. Hè? Hij sprak met de Heer. Dus ik denk inderdaad dat ook als we kijken naar de positie van Adam, voor zijn val vanzelfsprekend, daar ook sprake moet zijn geweest ook van ook een heerlijkheid die ook hem ten deel is gevallen. Natuurlijk ook als we zien ook de heerschappij die hij had, hè? De enorme kennis die hij gehad moet hebben. Dat hij ook de dieren namen gaf naar hun aard enzovoort enzovoort. Dus daarin zal ongetwijfeld ook iets van die heerlijkheid van God ook zeker ook in Adam weerspiegeld hebben. Ja, dat denk ik zeker. Ja.
Dus als er staat van ze missen de heerlijkheid, mensen missen de heerlijkheid van God, is het eigenlijk ze zijn kwijtgeraakt.
Ja, want de mens is natuurlijk geschapen naar het beeld van God. Het is natuurlijk in feite, zelfs ook na de zondeval wordt dat wel gezegd, hè, maar in feite heel veel van Gods wezen is uiteindelijk toch nog terug te vinden, ook in de mens. Maar uiteindelijk die heerlijkheid, die mist hij. Die is verloren gegaan natuurlijk door de zonde en door de zondige natuur die hem ten deel is gevallen.
Ja. We waren in eerste instantie ook bekleed met de heerlijkheid van God. Pas toen ze dat kwijtraakten, ontdekten ze pas dat ze naakt waren.
Ja, dankjewel. Ja, dat is echt een hele mooie gedachte. Dat zij bekleed moesten worden met dierenhuiden. Er moest een offer komen om weer eigenlijk...
Dus daarvoor hadden ze niet in de gaten dat ze naakt waren. Dus ze waren bekleed
met Gods heerlijkheid. Ja.
Ik denk dat ze bekleed waren met een lichtglans die wegviel.
Ja.
Dat is namelijk naakt, dan is er iets weggevallen.
Ja.
Toen zagen ze dat er iets weggevallen was. Niet dat ze in de blote liepen,
nee,
dat er iets was weggevallen.
Ja. Mooi. Ja. Ja, Paulus spreekt natuurlijk ook over die heerlijkheid, hè, die ja, voor hen bedekt is, hè, voor de ongelovigen bedekt is. En die dus ook door de God van deze eeuw, en wie is de God van deze eeuw? Satan, hè, dat is duidelijk, hè, die gedachten heeft verblind. Dan zie je eigenlijk ook nog de macht van Satan en ook hoe Satan eigenlijk, ja, dat de mens eigenlijk in die positie wil houden, hè, van gescheiden zijn van God. Maar hier gaat het over het evangelie, hè, van de heerlijkheid. En dat is, vind ik eigenlijk ook wel een mooie aanduiding. Zoals Paulus die ook, waar Paulus eigenlijk het evangelie mee beschrijft. Als wij denken aan het evangelie, dan denken we, ja, vooral natuurlijk, hè, aan de blijde boodschap. Hè, dat we, hè, door dat evangelie over mogen gaan vanuit de dood in het leven. Hè, de vergeving van onze zonde, het eeuwig leven. Maar Paulus gaat eigenlijk, hè, in zijn evangelie, ziet vooral ook die heerlijkheid. Hè, dat perspectief van uiteindelijk, hè, waar dat evangelie toe leidt. Hè, het gaat verder dan alleen maar de vergeving van zonde. Hè. Het is uiteindelijk, hè, het deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. En ja, ik denk ook dat eigenlijk ook de glans zou moeten zijn voor ons als christenen, hè, van ons leven als christen. Dat we die hoop hebben, dat we ook dat besef hebben, hè, en dat we daar ook in groeien, hè, dat we straks ook die heerlijkheid van Christus, hè, deelachtig zullen zijn. Ik spreek maar voor mezelf, hè, ik zal niet voor jullie spreken, maar dat je vaak zo, hè, in de waan van alle dag, hè, kan bezig zijn met het hier en nu en met de problemen en met de moeite en met ziekte en met allerlei andere, hè, zaken waar we natuurlijk ook via de media worden geconfronteerd. Hè, die natuurlijk soms ons zo ten neer kunnen drukken. Hè, maar tegelijkertijd, hè, wat is het mooi als we mogen zien dat de Heere, hè, ons bereid heeft om ook deel te hebben aan zijn heerlijkheid. Mooi ook dat, we zien dat Satan, de God deze eeuw, die heeft hun gedachten verblind. En dat is natuurlijk een hele tragische zaak. Je ziet dat ook bijvoorbeeld heel expliciet ook bij de steniging van Stefanus. Hè? Dat er is daar die groep, hè, die hem dan stenigen, waar overigens ook Saulus bij aanwezig was, hè, en ook instemming betoonde, hè, om dat, die executie, die barbaarse executie, hè, te laten plaatsvinden. Maar dat dan eigenlijk, je leest over Stefanus, hè, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. En hij zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En wat is dat bijzonder? Ik moet ook zeggen dat ik best in mijn leven het voorrecht heb gehad om bij het sterfbed te staan van gelovigen. En dan kan het soms echt heel bijzonder zijn dat zij als het ware al, ja, zich bewust zijn dat ze aan die hemelpoort al staan. Hè? Dat ze als het ware al hun blik, ja, gericht hebben naar die heerlijkheid. Hè? Dat ze zich bewust zijn van, ja, dat moment is nu aanstaande. En dan gaat de tijd over, hè? In eeuwigheid. Dan gaat dat vergankelijke, dat tijdelijke, dat zieke, dat vernederde lichaam, hè? En alles wat daarmee samenhangt. Dat mag dan uiteindelijk straks die heerlijkheid van God binnengaan. En eigenlijk heel mooi dat Stefanus, ja, zijn ogen, hè, ten hemel gericht hield. Hij hield niet zijn ogen gericht, hè, op degene die hem daar vol haat, hè, tegemoet traden en de stenen wierpen. Maar zijn oog, hè, was hemelwaarts. Ik denk dat daar ook voor ons een geweldige les ligt opgesloten. Hè, dat we hemelwaarts onze blik richten. Paulus, die ook zegt, zoek de dingen die boven zijn. We mogen zien op de dingen die de Heere voor ons bereid heeft. En hem ook kennen als een levende realiteit. Een andere tekst, 2 Korinthe 4 vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Ik denk dat dat een heenwijzing is. Genesis 1 vers 3. Waar inderdaad die duisternis was. Maar uiteindelijk God sprak. Er zij licht en er was licht. Dat is eigenlijk het mooie. De eerste keer als God spreekt, dan wordt dat in verband. En dan is dat licht en dan brengt ook licht. Is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting. Met de kennis van de heerlijkheid van God en het aangezicht van Jezus Christus. En dan denk ik inderdaad dat het hier gaat dus over de kennis van de heerlijkheid van God. Ja, dat het hier gaat over waar Paulus ook dat gebed dat hij ook uitspreekt in de Efezebrief en ook in de Colossensebrief. Dat de ogen van ons harten geopend worden. Met onze fysieke ogen zien we dat natuurlijk niet. Maar dat de ogen van ons harten geopend zullen worden. Zodat wij ook die heerlijkheid van God ook gaan leren kennen. En daarin in ons ook verheugen. Dat is niet iets wat je zomaar eventjes door even via je beamer nou eens even kan laten zien. Van nou, dat is het nou. Nee, dat is het. Ja, het oog van het geloof, dat de Heere moet openen door zijn geest, zodat wij ook werkelijk ook kennis krijgen van die heerlijkheid van God, van het wezen van God, wie hij is. Ja, Efeze 1, hij heeft ons voorbestemd om als kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van zijn heerlijkheid. Van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. We moeten altijd ons bewust zijn dat het altijd weer tot God weer terugkeert. Die genade die God ons gegeven heeft, is ook tot lof van zijn heerlijkheid. Ook die genade is een deel van die heerlijkheid. En daarin wil ook God ook verheerlijk worden. In die genade, in die heerlijkheid die God ons gegeven heeft. We waren dat... hebben dat niet verdiend, maar het is een onverdiende gunst wat door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus voor ons tot stand is gekomen. In Efeze 1 vers 10, ook zo'n tekst, hebben we ook weer die heerlijkheid tegenkomen, maar dan gaat het dan ook weer over de toekomst, om in de bedeling van de volheid van de tijden, dus dan gaat het weer over de toekomst, waarin de Heere alles weer in Christus bijeen zal brengen. Zowel wat in de hemel is als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem. Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Tot lof van zijn heerlijkheid. De Heere die ook die lof zal ontvangen. Niet alleen nu, we hebben dat al even gezien met Abraham, die God de lof gaf, die God de eer gaf. Maar ook straks, denk ik dat wij ook als gemeente, als we straks in die heerlijkheid van de Heere zullen zijn, dat daar dan ook, ook die lof, ook vanuit de gemeente, naar God zal uitgaan. En we daar een toonbeeld zullen zijn van datgene wat de Heere door zijn genade, tot stand heeft gebracht. En ook wij dus dan ook in dat verheerlijk lichaam dus ook deel zullen mogen hebben aan die heerlijkheid. Efeze 1 vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, wil ik eigenlijk ook zeggen de oorsprong van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Ja, dat was eigenlijk een tekst die ik net al even aanhaalde, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop is van zijn roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Nou, dat is iets wat, zoals net al gezegd, dat kun je niet zomaar even in een formule even zo weergeven. Maar dat is wat God wil doen. Hij wil onze ogen verlichten, zodat we ook werkelijk die rijkdom van Christus zullen mogen aanschouwen. Efeze 3 vers 21, die zegt: hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in eeuwigheid. Het is inderdaad in de gemeente, in het bijzonder uiteindelijk natuurlijk ook in al Gods werken, in het herstel van Israël en de volkeren, maar toch ook in het bijzonder ook de gemeente, waar we als vaker hebben stilgestaan, die een hemelse roeping hebben, een hemelse positie hebben, en ook straks vanuit die hemelen ook die heerlijkheid zullen mogen weerspiegelen. En die heerlijkheid, dat zal dan ook in de gemeente ook openbaar worden. Wij zijn het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. Wij zijn leden van dat lichaam. We zijn onlosmakelijk verbonden, nu reeds. We hebben dat al even gezien. Dat bij een vorige Bijbelstudie, dat als Saul dan... Toen nog Saulus, dan de gemeente vervolgt, dat de Heer Jezus dan zegt: Saul, Saul, waarom vervolgt gij? Niet de gemeente, waarom vervolgt gij mij? Hij is één met de gemeente. Hij vereenzelvigt volkomen met de gemeente. En zo zal het ook zijn straks ook in de heerlijkheid. Nu nog in het verdriet wat we met hem mogen delen, in de moeite, in de strijd, in de vervolging. Denk ook aan onze broeders en zusters in de vervolging. Maar straks zal ook ook voor ons datzelfde principe zijn van lijden tot heerlijkheid. En zullen wij ook als gemeente ook in die heerlijkheid mogen delen. Paulus schrijft ook aan de heidenen in Colossenzen 1 vers 27. Dat God ook aan hen heeft willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Namelijk Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Of de hoop der heerlijkheid. Dat was natuurlijk een hele revolutionaire boodschap. Want uiteindelijk was die heerlijkheid van de Heer, die woonde feitelijk onder het volk Israël. Dat wil zeggen, in de tempel, daar waar in dat binnenste heiligdom, waar de priester maar één keer per jaar mocht binnenkomen. En hier zegt de Jood, de orthodoxe Jood Paulus, dat die hoop der heerlijkheid, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, dat hij onder ons woont, in ons woont. Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. De hoop der heerlijkheid. Nou, en dan ook die geweldige tekst waar ik eigenlijk al een paar keer naar verwezen heb, min of meer. Ons vernederd lichaam veranderd zal worden, zodat het gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En ook in Colossenzen 3 vers 4, wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het mag duidelijk zijn dat dat alleen maar kan vanwege het feit dat ons vernederd lichaam, en zo, dat is een aanduiding voor ons huidige lichaam, dat is vernederd, dat is nog aan de dood onderworpen, nog aan de ziekte. Maar dat zal straks overgaan en een verheerlijkt lichaam worden. En in dat verheerlijkt lichaam zullen we dan ook straks die heerlijkheid van Christus ook zullen kunnen met hem ook in die heerlijkheid geopenbaard kunnen worden. Nou, dit is de laatste tekst, die vond ik toch ook nog wel mooi, ook ter afsluiting. Waar de Hebreeën schrijver zegt: wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dan meteen zegt hij, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Was zelfs onder de engelen was hij gesteld, van lijden tot heerlijkheid. Hij moest zelfs een positie nog van onder de engelen nemen. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven, want het plaatste hem... Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Dat hij om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen. De leidsman van hun zaligheid. Door lijden zou heiligen. Het is door lijden tot heerlijkheid. En dat lijden dat zien wij om ons heen. De tekst die hier aan vooraf gaat, is ook dat de Hebreeën schrijft: wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Als je met het oog, van het fysieke oog kijkt, dan zie je eigenlijk niets van die heerlijkheid. Integendeel, we weten dat de God deze eeuw, Satan, eigenlijk nog die heerschappij in handen heeft Maar door het geloof mogen wij Jezus zien. En mogen wij hem zien met heerlijkheid en eer gekroond. En dat zullen we straks ook ten volle aanschouwen. Nou, dat waren heel wat teksten die we zo laten passeren. Heel wat, maar goed, we zetten het op de website, dus jullie kunnen het nog eens rustig nalezen.